Goedenavond gemeente namens de kerkraad, van harte welkom hier in deze dienst. De volgende afkondiging voor u, deze week gaan de activiteiten. Vrijdagmorgen is er gebedskring, allemaal van harte welkom om 10 uur hier in de kerk om met elkaar voor de gemeente te bidden. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Vanavond gaat het in het derde visioen over de toekomst van Jeruzalem. En daarom zingen we psalmen die met Jeruzalem te maken hebben, waarin de naam Jeruzalem genoemd is en waarin ook Gods plannen met Jeruzalem aan de orde komen. Het is de stad waar de Heer Jezus zal terugkomen en plaats zal nemen op de troon van zijn vader David. We zingen nu van psalm 147 en daarvan het eerste vers, psalm 147, vers 1. We doen vanavond belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna over Jeruzalem, ook wel Sion wordt genoemd, met psalm 132 vers 9 en vers 11. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Psalm 132 vers 9 en ook vers 11 na de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We gaan zo met elkaar de profetie van Zacharia openen, maar eerst willen we de Heere vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, heilige en almachtige en eeuwige Vader, wij roepen ook in dit avonduur uw grote en heilige naam aan. Omdat wij mensen zijn met lege handen. Omdat wij mensen zijn van nature met schuld beladen. En tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u? Dan tot u, de God, die met deze wereld een plan heeft. Een plan om uw eigen naam groot te maken. Door de verlossing van zondaren. Door met deze wereld te doen wat u van oorsprong er al mee bedacht had. Dat dit een plaats zou zijn waar u koning bent. En waar de mens de kroon van de schepping is. En waar wij mogen leven onder uw zegen. onder uw heerschappij, op uw plaats. En daar zal u zelf voor zorgen. Want als het aan ons ligt, komt daar niets van terecht. Dat is al gebleken, heren, in de Hof van Eden bij Adam en Eva. Die van de verboden vrucht aten. En die weg moesten uit uw koninkrijk. Maar u zal toch zorgen dat die plaats er weer zal zijn. Een plaats waar we mogen eten van de boom van het leven. Waar iedereen die uw verschijning heeft liefgekregen voor eeuwig zal leven. En u hebt zelf het middelpunt van dat nieuwe koninkrijk bepaald en dat is Jeruzalem. Heren, daar willen we vanavond over gaan nadenken. Naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van uw knecht, uw profeet Zacharia, die 2500 jaar geleden leefde. Maar u hebt ervoor gezorgd dat zijn woorden door al die eeuwen heen bewaard zijn gebleven. En gelezen zijn door al die gelovigen, door al die eeuwen heen, Joden en heidenen. En zij die dat bestudeerd hebben en daar iets van begrepen hebben, die hebben zo'n geweldige verwachting gekregen. Die hebben door die visioenen visie gekregen, zicht gekregen op wat er in de toekomst te gebeuren staat. Waardoor ze in de tijd waarin zij leefden standvastig en trouw zijn gebleven. Standvastig hebben vastgehouden aan uw woord en trouw gebleven aan uzelf. Omdat u zelf het ook zegt, Heer Jezus, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heren, wat is het een wonder dat die woorden ook vanavond weer open mogen gaan. En dat wij het in onze eigen taal mogen lezen, in een begrijpelijke taal. Maar tegelijkertijd lezen we dan straks van dingen, Heren, die we met het menselijke verstand niet kunnen bevatten. Waarbij we uw Heilige Geest zo nodig hebben. Omdat het anders voor ons, als het ware abacadabra blijft. Maar wilt u ons verstand verlichten? En wilt u onze harten openen? Zodat we ons hart mogen ophalen aan dat woord van u. Heren, we bidden vanavond voor de vervolgde kerk in Mexico. In Mexico waar zoveel criminaliteit is. En waar de criminele benden het gemunt hebben op de christelijke gemeente. Omdat juist in die benden er mensen uitgetrokken worden die gegrepen zijn door Jezus Christus. En die daardoor niet meer hun leven kunnen willen inzetten voor het verzamelen van drugs. Voor het doen van overvallen. Die hun leven niet meer willen gebruiken om te stelen, maar die willen leven tot uw eer. Heren, we bidden u dat het rijk van de duisternis daar steeds meer zal wijken. En dat ook bendeleiders daar tot geloof mogen komen. Tot bekering mogen komen. Dat u juist onder die meest hardnekkige zondaren daar wil werken. En dat u uw gemeente, uw kerk daar zal verblijden dat u nog steeds dezelfde bent als door alle eeuwen heen. Dat u een God bent die mensen trekt uit de duisternis tot het licht van de Heer Jezus. Daarmee bent u al begonnen met Abraham. Die u riep uit het heidense Ur om hem te brengen in het land wat u voor hem bestemd had. En daarmee gaat u tot de dag van vandaag toch door en we bidden u dat dat ook in Mexico zal zijn. Tot bemoediging en tot sterking van de broeders en zusters die daar te lijden hebben. Juist onder de aanslagen van die criminele bende. Houd ze ook daar staande, geef ze ook daar die trouw die iedereen van uw kinderen toch nodig heeft. Om staande te blijven tot de dag van uw wederkomst. Heren, we bidden u dat u dat ook onder ons zal doen. Vult u ons vanavond met uw Heilige Geest. En leert u ons wat we nog niet weten. Geeft u ons wat we nog niet hebben. En maakt u ons wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen vanavond opnieuw onze Bijbel, net als vanmorgen, in het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament, bij de profeet Zacharia. En daarvan lezen we hoofdstuk 1 vers 18 tot hoofdstuk 2 vers 13. Ik zei vanochtend al, in de Hebreeuwse Bijbel is dat allemaal één hoofdstuk. Die twee hoofdstukken, of die twee visioenen, het tweede en het derde visioen, horen ook erg bij elkaar. En dat zal ook vanavond wel weer blijken. We lezen Zacharia 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 2 vers 13. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie vier hoorns. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze hoorns? En hij zei tegen mij, dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de Heere, of de engel die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere. Want ik heb u verspreid onder de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten. Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen, als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover de schriftlezing. U mag de Heere met uw gaven dienen. En de doelen die zijn vanavond bij de eerste rondgang voor de instandhouding van de eredienst. Bij de tweede rondgang wordt voor het kerkblad gecollecteerd. En de derde collecte bij de uitgang die is bestemd voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zending en evangelisatiekist van harte bij u aan. We zingen ondertussen van Psalm 46, de versen 3, 4 en 5. 46 vers 3, 4 en 5. Hoe de Heere Jeruzalem beschermt. Straks na de preek zingen we van Psalm 102, vers 11 en vers 12. Het viel mij op tijdens het voorbereiden hoeveel psalmen gaan over het toekomstig Jeruzalem. Wat daar zal gebeuren en hoe de Heere daar zal handelen. En daar gaan we straks ook van zingen met Psalm 102, vers 11 en vers 12. De tekst voor de prediking is vanavond heel Zacharia 2. En gemeente, in tegenstelling tot vanmorgen hebben we een lange tekst. Vanmorgen maar 4 versen. Vanavond 13 versen. Maar als we gaan zien hoe deze versen in elkaar zitten, dan helpt dat ons enorm. Zacharia 2 begint met dat derde nachtvisioen. En dat zijn eigenlijk maar 5 versen. En in dat visioen gaat het over de nabije toekomst van Jeruzalem. En dan is dat visioen voorbij in vers 6. En gaat Zacharia preken naar aanleiding van dat visioen. En hij heeft 2 boodschappen. De eerste boodschap vind je in vers 6 tot en met vers 9. Je ziet dat ook, omdat dat eindigt met: dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. En dan gaat het over de veilige plaats van Jeruzalem. En de tweede boodschap, die begint bij vers 10 en eindigt bij vers 11... En dan zien we het opnieuw, dan zult u weten aan het einde van vers 11 dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. En die laatste 2 versen vormen een soort conclusie. Dus dat is een beetje de structuur van de tekst die ik u van tevoren maar even meegeef, wat helpt bij het ontdekken van de boodschap. Het thema is vanavond: Zacharia ziet dat de Heere Jeruzalems beschermheer is. Zacharia ziet dat de Heere Jeruzalem beschermheer is. En we zien dan kijken allereerst naar dat visioen van de man met het meetsnoer. In vers 1 tot en met 5. En die zal ik nogmaals lezen, die 5 versen. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag. En zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik: waar gaat u heen? Hij zei tegen mij: ik ga in Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem: loop snel, spreek tot die jonge man en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Dat is dus het visioen van de man met het meetsnoer. De tweede gedachte is de veilige plaats die Jeruzalem zal zijn. Daarover gaat het in vers 6 tot en met 9. En dan zullen we tenslotte nadenken over wie er zullen wonen in vers 10 tot en met 13. Dus Zacharia ziet dat de Heere Jeruzalems beschermheer is. Het visioen van de man met het meetsnoer, de veilige plaats die Jeruzalem zal zijn en wie er zullen wonen. Dus allereerst dat visioen zelf. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik denk dat het helpend is om onze tekst vanavond allereerst te proberen te plaatsen in het grote plan van de Heere met zijn volk Israël. Het plan dat begonnen is helemaal terug bij Abraham, toen de Heere Abraham riep in Genesis 12. Dat is zo'n ontzaglijke sleuteltekst in het Oude Testament. Als de Heere aan het begin van Genesis 12 Abraham roept: de Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham, een man van 75, ergens ver weg woont hij in het Oude Oosten. En de Heere roept hem op om daar op zijn oude dag nog te vertrekken. En hij geeft hem daarbij een belofte mee: ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Die belofte, die zegen voor Abraham en voor zijn nageslacht, die loopt als het ware als een gouden draad door het hele Oude Testament, door helemaal tot aan het Nieuwe Testament. waar uiteindelijk die belofte vervuld zal zijn als er een groot volk woont in het nieuwe Jeruzalem. En dat is Openbaring 21. Dus je hebt een lijn door de hele Bijbel heen, vanaf Genesis 12, helemaal door tot aan Openbaring 21, het nieuw Jeruzalem. En op sommige bladzijden van het Oude Testament verdwijnt die gouden draad naar de achterkant van het naaiwerk. Maar op andere momenten komt die draad naar boven, naar de voorgrond. En dan krijgen we iets te zien van de glans van de heerlijkheid die er zal zijn aan het einde van de geschiedenis, als de Heer Jezus Christus terug zal keren naar Jeruzalem en daar te midden van zijn volk zal wonen. En dat is wat er in het derde visioen dat Zacharia te zien krijgt, gebeurt. Die gouden draad van Abrahams belofte komt naar boven en die gaat schitteren. Juist in een tijd dat de muren van Jeruzalem in puin liggen. En die stad Jeruzalem al haar heerlijkheid verloren is en dat men nog maar net begonnen is met de herbouw van de tempel. Juist op dat moment krijgt Zacharia een visioen te zien dat gaat over de toekomst van Jeruzalem. En wat ziet hij? Ja, dat lezen we in onze tekst in vers 1 en in vers 2. Hij ziet een man met een meetsnoer in zijn hand. En toen zei ik, Zacharia dus, waar gaat u heen? En hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. Een man met een meetsnoer in zijn hand. In uw Bijbelvertaling ziet u waarschijnlijk dat die man met een hoofdletter geschreven is. Het Hebreeuws zelf kent geen hoofdletters, kleine letters, dat onderscheid, dat is er niet. Dat is een keuze geweest van de vertaler, van onze uitgever. Een man met een hoofdletter. Dat betekent dat de vertaler zegt, dit zal waarschijnlijk gaan over de Heer Jezus die verschijnt in het Oude Testament. Dat noemen ze met een deftig woord een theofanie. Een lichamelijke verschijning van de Heere. Maar andere vertalingen, de nieuwe Bijbelvertaling, maakt bijvoorbeeld die keuze niet. En ook verschillende Engelse vertalingen niet. Die schrijven die man met een kleine letter. Als een gewone man die Zacharia ziet. Nou, ik ben sterk geneigd om daarin mee te gaan. En in het vervolg van de preek wil ik ook uitleggen waarom. Want Zacharia ziet een man met een meetsnoer in zijn hand. En Zacharia wil weten, wat gaat die man daarmee doen? Wat gaat hij opmeten? Nou, een man met een meetsnoer in de oudheid kan je zien als iemand die een soort werkvoorbereider op de bouw is. Ik heb niet zo heel veel verstand van de bouw, maar als ik langs een bouwplaats kom, dan zie ik wel eens dat voor men aan de bouw begint, er overal touwtjes gespannen worden, waar de fundamenten komen te liggen of waar de muren komen te staan. Met die touwtjes worden als het ware de contouren van het gebouw weergegeven, zichtbaar gemaakt voor de mensen die daarna aan de slag moeten. Nou, dat is ook precies wat de taak van die man met het meetsnoer is. Hij is onderweg om de muren van Jeruzalem te gaan aangeven. En dat laat hij met meetsnoeren zien, zodat de bouwers kunnen beginnen met de bouw van die muren. Onze tekst zegt in vers 2... Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. Maar je mag ook vertalen om te tonen, om te laten zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. Dus die man is daar onderweg om dat werk te gaan voor te bereiden. Om die muren van Jeruzalem als het ware uit te tekenen. Maar dan ziet Zacharia dat er twee engelen met elkaar in gesprek gaan. En ook hier zie je weer dat die engelen, dat de ene engel met een hoofdletter geschreven wordt. Ik denk dat dat niet per se nodig is om daarbij gelijk aan de Heer Jezus te denken. Maar hoe dan ook, die engelen die treden naar voren, die ontmoeten elkaar. En de een die zegt tegen de ander, ga jij snel achter die jonge man aan. En zeg tegen hem dat het helemaal niet nodig is om die werkvoorbereidingen te treffen. Om die muur met meetsnoeren op de grond af te tekenen. Want, zegt hij, de reden daarvoor is dat Jeruzalem niet ommuurd zal blijven. Vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Die man met dat meetsnoer wordt hier ineens jonge man genoemd in vers 4. En die jonge man die moet gestopt worden. Hij doet iets wat hij helemaal niet zou moeten doen. Ja, zou die jonge man dan de Heer Jezus moeten zijn? Ik denk, dat past toch niet bij de Heer Jezus? Die doet toch nooit iets voor niks? Die gaat toch niet op pad om iets te doen waar hij vervolgens een engel zegt, ho, 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 dat is niet de bedoeling. De Heer Jezus hoeft toch niet door een engel gecorrigeerd te worden? Ja, en dan zeggen sommige uitleggers, maar die jonge man, dat is helemaal niet die man met meetsnoer, dat is Zacharia. En dan krijgen we allerlei andere uitleggen erbij. Maar hoe dan ook, dat werk van die jonge man, ik houd het er maar op, dat is die werkvoorbereider met dat meetsnoer, dat is overbodig. Hoewel je wel kan snappen dat de inwoners van Jeruzalem in de tijd van Zacharia denken, we hebben die muren hard nodig. Kunnen we niet missen. Muren ter verdediging. Muren die zorgen dat de vijanden ze niet kunnen aanvallen terwijl ze bezig zijn met de herbouw van de tempel. En bovendien in het vorige hoofdstuk zei Zacharia toch in zijn preek in vers 16. Het meetlint, hé, daar heb je hem weer, dat meetsnoer, zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Jeruzalem, wil dat zeggen, zal een hele grote stad worden. Dus het is een hele logische gedachte. Eerst die muren opbouwen en dan pas de tempel. Maar uit het visioen blijkt, Gods prioriteiten liggen heel anders. Hij zegt, eerst de tempel bouwen en laat die verdediging tijdens de tempelbouw maar aan mij over. Die werkvoorbereiding voor de opbouw van de muren is overbodig, zegt de engel. Want Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. God heeft andere plannen met die stad. Plannen waarbij er geen muren meer nodig zijn. Ter verdediging. Want die muren die staan straks alleen maar in de weg. Die zorgen voor ruimtegebrek. Want op een gegeven moment is het binnen die muren vol. En Gods plannen zijn nou juist dat daar in Jeruzalem een veelheid van mensen en dieren zullen wonen. Met andere woorden, dat dat een hele welvarende stad zal zijn. En dat die stad steeds verder uitgebreid zal worden. Dat er nog meer mensen kunnen komen wonen. Ja, daar staan die muren alleen maar in de weg. Dan moeten we zeggen, nou moeten we weer muren afbreken. En dan kunnen we ze weer een paar honderd meter verder gaan leggen. En dat gaat maar door. Geen muren bouwen dus. En wat betekent wat dan van de verdediging? Wat dan als we tijdens de bouw van de tempel worden aangevallen? Nou, zegt vers 5. Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. De Heere zal zelf de beschermingswal zijn van vuur. God is een verterend vuur voor de vijanden. Een afschrikwekkend vuur. Niemand die het ook maar in zijn hoofd haalt om door dat vuur heen te gaan. Zoals de Heere tijdens de woestijnreis boven de tabernakel verscheen in de nacht in een vuurkolom. Ter afschrikking vanwege de wilde dieren, vanwege de vijanden. Zo zou nu de Heere als een vuur rondom die stad Jeruzalem zijn. Dat laat zien, de Heere is volkomen toegewijd aan de veiligheid en aan de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. En die veiligheid, die zal daar niet zijn door menselijke muren en door menselijke wapens, maar door de aanwezigheid van de Heere daar. Trouwens, die muren, die komen er uiteindelijk wel. Als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan denkt u, ja, maar wat dan van die tijd van Jeremia toen die muren herbouwd werden? Ja, dat is zo, 75 jaar na Zacharia, keert Nehemia terug. Vanuit het hof van de koning van de Perzen. En worden onder zijn leiding de muren herbouwd. Dan kan je afvragen, nu klopte dat wel? Mocht dat wel? Ja. Want die profetie van Zacharia was geen absoluut verbod. Er mogen nooit meer muren om Jeruzalem heen zijn. Nee, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. Er zal een tijd komen dat er geen muren meer zullen zijn. Ook al zijn die muren in de tussentijd ook wel verschillende keren herbouwd geweest. Maar waar het in dit derde visioen om gaat, is allereerst om de inwoners van Jeruzalem toen te zeggen, voor nu moeten jullie eerst die tempel gaan bouwen. En vertrouw er maar op, ik zal jullie beschermen. Maar tegelijkertijd gaat het verder, is er een vervulling die ver voorbij Zacharia's tijd gaat. Nog verder dan onze tijd. En dat is dat Jeruzalem een stad zal zijn die het centrum van de wereld zal zijn. Enorm welvarend. zonder een verdedigingsmuur, zonder een Iron Dome, omdat er dan geen vijanden meer zullen zijn. Die zullen allemaal verslagen zijn. Dus in dit visioen gaat het over twee belangrijke thema's. Om de veiligheid van Jeruzalem en om de welvaart, dat grote aantal inwoners van Jeruzalem. En die thema's die worden verder uitgewerkt in de verzen die volgen. In twee profetische boodschappen die allebei eindigen met die zin: dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de veilige plek die Jeruzalem zal zijn. We lezen met elkaar vers 6 en 7 nog eens. O, vlucht dan. Uit het land van het noorden, spreekt de Heere, want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, ziet te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Zacharia doet hier een oproep naar aanleiding van dat visioen wat hij gezien heeft aan zijn volksgenoten. De Joden die destijds weggevoerd zijn via het noorden van het land, over alle windstreken zijn uitgespreid. Hij roept: keer terug en zie te ontkomen. Blijf niet langer daar in Babel wonen waar je je veilig waant. Want Babel wordt een gevaarlijke plek om te zijn. Babel als stad is in de tijd van Zacharia al lang verslagen. Koning Cyrus heeft in 539 de stad Babel overwonnen en de heerschappij overgenomen. Dat is 18 jaar hiervoor. De val van Babel is geschiedenis. Babel wil dan ook niet zozeer in onze tekst als een topografische plaats gezien worden, maar vooral symbolisch. Want ook hier komt een van de draden van het borduurwerk in de Bijbel naar voren. En dit keer is het geen gouden draad, maar als je Babel leest, dan is het een donkere draad. Een draad die niet begint zoals bij die gouden draad in Genesis 12, maar een hoofdstuk eerder in Genesis 11 bij de torenbouw van Babel. Waar Babel symbool staat voor de hoogmoed van de mens. De mens die zegt: wij zijn de goden. Wij maken onze naam groot en bekend. Ziet u de tegenstelling? Wij maken ons een grote naam, zeggen de mensen van Babel in Genesis 11. En tegen Abraham, één hoofdstuk later, zegt God: ik zal uw naam groot maken. Wie zijn eigen naam groot maakt, die zal vernederd worden. Maar wie op de Heere zijn vertrouwen stelt, zal verhoogd worden. En die donkere lijn, die donkere draad van Genesis 11 van Babel gaat helemaal door tot in het Nieuwe Testament, naar Openbaring 18, waar Johannes de grote val van Babylon ziet. Ook in een visioen. En dat Babylon, dat staat symbool voor de wereld die God verwerpt en die zelf God wil zijn. Nou, ook die donkere draad komt hier in Zacharia 2 naar voren. Als het volk wordt opgeroepen om te vluchten uit de steeds vijandiger wordende wereld. Om te vluchten en een veilig heenkomen te zoeken op de plaats die de Heere aanwijst en die de Heere beschermt. De Joden worden opgeroepen om terug te keren naar het Heilige Land. Maar die beweging, dat gebeurde al bij Abraham, hè? Abraham die geroepen werd om uit zijn land te gaan naar het land wat God hem wijst. En we zien het bij Zacharia hier weer, die ballingen, waarvan er nog zoveel achtergebleven zijn. Maar 50.000 zijn er aanvankelijk teruggekeerd. Zacharia roept al die duizenden anderen op: kom toch terug, vlucht hierheen, vlucht uit de wereld die onder Gods oordeel ligt. Want die heidenvolkeren waaronder jullie wonen zullen straks geoordeeld worden. Daar hebben we vanmorgen van gehoord. Maar God is een God die zijn kinderen bij zich roept. God is een God die zijn kinderen afzondert uit de wereld om deel uit te maken van zijn koninkrijk. God is een God die zijn kinderen brengt op een veilige plek weg van het oordeel. Dat is een lijn, die eigenschap van de Heere, die zie je steeds weer terug in het Oude Testament. Dat gebeurde al bij Abrahams neef Lot in Sodom, Genesis 19. Lot en zijn gezin die hun tent hadden opgeslagen bij Sodom en Gomorra. Die moeten weg als God met zijn oordeel komt. Die moeten terug naar het land van het verbond, naar Abraham. Want Sodom en Gomorra worden veroordeeld. God is een God die zijn kinderen afzondert uit de wereld die onder het oordeel ligt. Dat is in de eerste plaats letterlijk zo. We zien het zich aftekenen in de terugkeer van het Joodse volk vanuit alle windstreken naar Israël. Omdat ze merken dat er in de rest van de wereld geen veilige plaats meer is. Maar het is ook in geestelijke zin zo. Hoe vaak roept de Heer Jezus ons niet op om ons niet te vermengen met de wereld. Om niet wereldgelijkvormig te zijn. Om niet van deze wereld ons thuis te maken. Maar te beseffen, wij zijn hier maar vreemdelingen. Wij horen niet bij dat koninkrijk van deze wereld. Wij zijn op weg naar een ander koninkrijk. Op allerlei manieren laat ook het Nieuwe Testament ons die lijn zien. Als Johannes het opschrijft in zijn eerste zendbrief in Johannes 2 vers 15. Dat hij zegt, geliefden, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Niet wereldgelijkvormig worden. Je niet vermengen met de wereld die tegen God opstaat, die met God niks te maken wil hebben, die zijn eigen gang gaat. Niet wereldgelijkvormig worden, gemeente, is niet optioneel. Dat is niet iets van, nou je bent net even een betere christen, als je niet leeft zoals de wereld. Je hebt christenen, nou ja, die belijden de naam van Jezus wel. Ze zeggen, we geloven in hem, maar in hun dagelijks leven zie je er eigenlijk niks van. Ze zijn net als de wereld, dragen de kleding van de wereld, kijken naar de dingen van de wereld, gaan naar de concerten van de wereld. Doen alles hetzelfde als de wereld. Het verschil is, ze zitten zondag af en toe in de kerk. Nee, dat zijn geen echte christenen. Het is heel zwart-wit. Je hebt de wereld lief. Je voelt je daar thuis. Als een vis in het water. Of je zegt, nee, deze wereld, dat is mijn thuis niet. Ik kan niet lief hebben wat deze wereld lief heeft. Want de Heere heeft een andere bestemming voor mij. Ik ben van een ander koninkrijk. Want als je met de wereld, als je de wereld lief hebt, zal je met de wereld vergaan. En daarom klinkt de oproep om te vluchten tot Jezus. Omdat je alleen bij hem veilig bent voor het oordeel. Zet je hart niet langer op de wereld van het hier en van het nu. Maar zet je hart op de wereld die de Heer Jezus Christus voor je bestemd heeft. En die zoveel mooier is dan deze wereld. Dat is de wereld waar je doop al van getuigt. Maar de Heer Jezus zegt, jij hoort bij mij. Jij hoort thuis, niet in deze wereld, maar in mijn koninkrijk. Geloof in mij. Bekeer je tot mij. Dat is de betekenis voor ons vandaag. Deze wereld is niet ons thuis. Deze wereld is niet de plek waar we veilig zijn. Deze wereld ligt onder het oordeel. En is rap onderweg om uiteindelijk dat oordeel door de Heer Jezus Christus geveld te ontvangen. En dat is waar de versen 8 en 9 over gaan. Vers 8, dat is best lastig wat dat nou precies betekent, vooral die tweede regel. Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd. Je ziet het al, de vertalers worstelen er ook mee, want ze weten niet wat het onderwerp van de zin is. Het woord hij, dat staat schuin gedrukt, dat hebben ze erbij gezet. En heeft beloofd, dat staat in het oorspronkelijke ook niet, nadat heerlijkheid, na de heerlijkheid heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Ik denk zelf dat je er iets in moet zien dat als de Heer Jezus in heerlijkheid gekomen is, dan wordt hij gezonden tot de heidenvolken die het volk van God beroofd hebben. Dat is een van de eerste dingen die hij gaat doen als hij in heerlijkheid komt. Maar dat geef ik graag voor beter. Maar ik ga verder op de andere mogelijkheden niet in, maar het punt is dat de profeet hier met bewogenheid spreekt. Vlucht, dochter van Sion. Alsof hij pleit, zoek toch zo snel mogelijk een veilig heenkomen. Kom toch terug naar de plek waar jullie horen, waar jullie wortels liggen, waar God zijn verbond met jullie heeft opgericht. Blijf niet achter daar bij die heidenvolken. Want die worden straks geoordeeld. Vers 8 en 9 zien vooruit op de tijd dat de volken die zo vijandig tegen Gods verbondsvolk staan, gestraft zullen worden. In de laatste dagen zal de vijandschap ook alleen maar toenemen. De vijandschap tegen Israël. Maar, zegt vers 9 dan, want zie, ik beweeg mijn hand over hen, over die heidenvolken. En zij zullen hun dienaren tot buit worden. Met andere woorden, God hoeft maar even met zijn hand te bewegen. En de rollen zijn omgedraaid. God neemt het op voor zijn volk. Want wie zijn volk Israël aanraakt, wie zijn kinderen aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Gemeente, volgt u het nieuws een beetje? Ik, om eerlijk te zijn, niet heel veel, maar... Maar toch horen en zie je van die kleine berichtjes deze week nog. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De Benai Menashe gemeenschap uit India mag in de komende 4 jaar terugkeren naar Israël. Een groep mensen, ongeveer 6000. Die hun wortels terugvoeren helemaal naar de stam Manasse. Vandaar de naam Benai Ben, kinderen van Menashe, Manasse. Ze leven nu in India, maar Netanyahu heeft gezegd, wij, de Joodse staat, zullen betalen voor jullie terugkeren, jullie verblijf hier. Jullie mogen terugkeren naar Israël. Keer terug naar de plek waar jullie veilig zijn. Zacharia 2 is vandaag nog steeds actueel. Maar dat niet alleen. Niet alleen die zijde van Zacharia 2, ook de andere zijde. Ook deze week in het nieuws, onze regering voert sancties in tegen goederen uit Israëlitische nederzettingen. Een symbolische maatregel, maar toch, het laat iets zien van het sentiment dat in ons land heerst. En dat heerst ook op meerdere plekken in de wereld. Israël wordt steeds meer met een kritische blik bekeken, ook door landen die zich vriend van Israël noemen. En dan gaat het mij niet om dat ik hier politiek wil bedrijven vanaf de kansel. Maar het gaat erom dat we zien aftekenen wat hier in Zacharia 2 gebeurt, of beschreven wordt, dat in de wereld om ons heen aan het gebeuren is. En daarom hoeft het ons ook niet te verbazen. Hoeven we er ook niet hard tegen te gaan lopen strijden. Het moet allemaal gebeuren. Het ligt allemaal in lijn van de profetieën. Profetieën die ons laten zien, hey, het gaat nu allemaal wel heel rap naar de wederkomst toe, nietwaar? Die wederkomst van de Heer Jezus. En dat is geen reden om te somberen, om te zeggen, oh, wat leven we toch in een moeilijke tijd. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar daar hoef je je niet over te somberen, daar mag je je in verblijden. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Wie er in Jeruzalem zullen wonen. Vers 10. Juich en verblijd u, dochter van Sion. Want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. De dochter van Sion, dat zijn de inwoners van Sion. Die mogen zich verblijden. Die mensen die teruggekeerd zijn naar het heilige land. En die nu nog op de puinhopen van dat heilige land zitten. Die hebben reden om blij te zijn, want aan hen wordt beloofd, zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. De Heere zelf. De Heere zelf zal daar in Jeruzalem wonen. Hoe moet je dat zien? Is dat vervuld in Zacharia zijn tijd? Ook hier denk ik dat je meerdere lagen in de profetie mag zien. Allereerst, de Heere zal komen als die tempel daar herbouwd is. Dan zal de Heere daar weer met zijn heerlijkheid in Jeruzalem wonen. Dat is de eerste vervulling. Maar zeker niet de laatste. Want de tweede vervulling, die zien we in de komst van de Heer Jezus in Jeruzalem. Zacharia wijst daar later in zijn profetie op, in hoofdstuk 9, vers 9. Dat begint opnieuw met diezelfde oproep om je te verheugen. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Zacharia heeft mogen profeteren dat de Messias zal komen naar Jeruzalem. En dan gaat het niet meer om de tempel als gebouw. Maar dan gaat het om de tempel die Jezus Christus zelf is. En dat hij met in de menselijke gedaante gewoond heeft in Jeruzalem. En dat hij stierf aan een kruis vlak buiten Jeruzalem. En toen gebeurde er iets spectaculairs toen hij daar de geest gaf. Wat een teken vanuit de hemel was dat die aardse tempel afgedaan heeft. Want in de tempel, in het Heilige der Heiligen, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat grote gordijn wat scheiding maakte tussen de aanwezigheid van God en de mensen. Dat gordijn dat scheurde. En dat gebeurde toen de Heer Jezus het uiteindelijke offer betaald heeft. Toen is de toegang tot God vrijgekomen door hem. Op dat moment gaat op het allerdiepste in vervulling de aardse tempel, dat gebouw van hout en steen, dat plaats waar God in het midden van zijn volk woont, die heeft afgedaan. Althans, dat is nu vervuld in Christus, die de tempel is, die gezegd heeft, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen, doen herrijzen. Het volk van Israël heeft op dat moment in de geschiedenis niet ingezien wat er aan de hand was. Toen hij kwam daar op die ezel en zo Jeruzalem binnenkwam. En tot op de dag van vandaag is het nog bij de meeste van de Joden zo dat ze niet inzien wie de Heer Jezus werkelijk is. Paulus die zegt het in Romeinen 11 vers 8 zo, hun geest heeft God een diepe slaap gegeven. Zodat zij ogen hebben om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Paulus zegt dus, dat duurt tot vandaag de dag nog aan toe dat zij niet inzien dat de Heer Jezus de Messias is. Maar pas, zegt Paulus, als de maat vol is, als de heidenen, de heidenvolken, de maat van de zonde volgemaakt hebben, dat hun zonde tegen God en tegen zijn volk zo groot is, dan zal de tijd aanbreken dat bij Israël de schellen van de ogen zullen afvallen. Hun ogen, hun geestelijke ogen zullen opengaan en zij zullen inzien dat Jezus de Messias is. Dan zullen ze zien wie ze gekruisigd hebben en dan zal Israël zalig worden. Heel Israël, zegt Paulus. En dan zal de Heer Jezus, dat is de derde vervulling van deze profetie, dan zal de Heer Jezus terugkeren naar zijn Jeruzalem om het voor zijn volk op te nemen. En dan zal hij daar voor goed wonen bij zijn volk. Nou, wie zullen er wonen? Nou, de belangrijkste inwoner van het Nieuw Jeruzalem is de Heer Jezus zelf. En natuurlijk woont daar ook het volk van Abraham. Dat daar teruggekeerd is. Verspreid van over de hele wereld terug naar het beloofde, naar het heilige land. Maar de tekst noemt er nog meer die daar zullen wonen in vers 11. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden en zij zullen tot één volk zijn. En ik zal in hun midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De gelovige heidenen zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe je dat nou precies op moet vatten. Komen die heidenvolken daar nou ook allemaal naar het heilige land toe om daar te wonen? Dan zal het een hele drukke bedoeling zijn. Dan is het Israël, het land Israël zoals we dat nu kennen, eigenlijk te klein. Het kan ook betekenen dat de landen van de heidenen, dus het grondgebied, erbij gevoegd wordt. Dat die ingelijfd worden. Dat die landen gaan horen bij het beloofde land. Dat dus als het ware een heel groot gedeelte van de aarde, misschien wel de gehele aarde, dat beloofde land zou omspannen. Ik durf niet voor het een of het ander te kiezen. We zullen het dan wel zien. Het zal in ieder geval geweldig zijn. Want van hen, van die heidenvolken, zal gelden wat ook van dat oude verbondsvolk Israël geldt. En zij zullen mij tot een volk zijn. Daar begon het toch allemaal mee met Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken, Abraham. U zegenen. Ik zal uw naam groot maken. Tot een zegen zijn. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wij gelovigen uit de heidenen mogen worden straks aangesloten bij dat verbondsvolk van God. En dat is een waanzinnige toekomstvisie. Dat is een toekomstvisie van God. Die hij laat zien in dit visioen. Dit is hoe de Heere het voor ogen heeft. Een wereld waar zijn volk woont onder zijn zegen. Mensen die alleen maar gehoorzaam willen zijn als hem. Aan hem. En de heidenen die Jezus Christus hebben aangekomen, die mogen daar ook bij horen. Zacharia 12, 2 vers 12 zegt het zo mooi. De Heere zal Juda in eigendom nemen. Als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Het eindigt weer met Jeruzalem die zo'n bijzondere plaats heeft in Gods plan. Hij heeft die stad uitgekozen als zijn eigendom. En Zacharia mocht in zijn dagen al zien dat dat stond te gebeuren. En hij heeft het ervaren bij die herbouw van de tempel. De Heere zelf is ontwaakt, zoals vers 12, vers 13 zegt. Hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Hij is het die zijn plannen uitvoert. Dwars door de geschiedenis heen. Van Genesis tot Openbaring. En wij mogen dat doen waar vers 13 toe oproept. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees. Wij mogen toekijken. En met open mond ontdekken dat het allemaal gebeurt, ook in onze tijd, zoals de Heere het voorzegd heeft door zijn profeten. Wat een God is hij. Wat een Messias. Hem zij alle eer tot in eeuwigheid, om zijn grote plannen die hij volvoert. Amen.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en Hem aanbidden. Heere, geloofd en aanbeden zij uw grote naam, dat u in uw woord zo geweldig concreet uw toekomstplannen heeft laten opschrijven. En dat wij nu zoveel jaren, zoveel eeuwen verder, het misschien nog wel scherper mogen zien dan Zacharia het toen in zijn visioen zag. Omdat wij het Nieuwe Testament hebben. De woorden niet alleen van de profeten, maar ook van de Heer Jezus zelf en van de apostelen. Die onderwezen zijn door u, Heer Jezus zelf, over de toekomst die u voor heeft met deze wereld. En waar Jeruzalem op uw tijdsklok, op uw horloge als het ware de secondewijzer is. Omdat Jeruzalem de stad is die u hebt uitgekozen. Niet Moskou, niet Washington, niet Brussel. Wij mensen hebben al genoeg steden uitgekozen om het middelpunt van de wereld te zijn, van waaruit een land en grote landen en meerdere landen geregeerd zouden moeten worden. Maar uiteindelijk behoort het allemaal tot Babel. Tot het Babylon wat gaat vallen. Maar Heere, wij zien uit naar u en uw wederkomst. En hoe dat zal zijn straks daar in Jeruzalem. Elk oog zal u zien als u komt op de wolken. En elke knie zal zich buigen voor u. Omdat u de Heere bent van hemel en van aarde. O Heere, wat een dag zal dat zijn. Wat een wonderlijke mooie dag. Voor wie tot u de toevlucht hebben genomen. Die gevlucht zijn uit deze wereld naar de Heer Jezus. En die nu leven met de belijdenis op hun lippen. Deze wereld is niet mijn thuis. Ik ben van een ander koninkrijk. Het staat op mijn voorhoofd geschreven. Het is in mijn doop verzegeld. Dat ik bij hem mag horen. Dat ik gevoegd word bij dat grote volk, wat het erfdeel van de Heer Jezus zal zijn. O Heere, wat een wonderlijk vooruitzicht. Geef dat we dat vooruitzicht mogen hebben in deze wereld waar zoveel dingen gebeuren. Heere, we bidden nu ook voor die landen waar nu zo geleden wordt onder de bosbranden in Frankrijk en in Spanje. Waar al 250.000 mensen hun huizen moesten verlaten. En die niet weten of ze er ooit weer terug zullen keren. Heer, mag zo ook door al dat natuurgeweld in West-Europa. Mogen wij met elkaar opgeschud worden. Om te beseffen, deze wereld is niet ons thuis. Wij wanen ons veilig, maar we zijn het niet. We moeten op zoek naar het hemels Jeruzalem. Het Jeruzalem wat straks vanuit de hemel zal neerdalen. Ja, Heere, geef dat zo ook die rampen hier in West-Europa nog velen zullen doen terugkeren tot u. Bewaar ons om ons verder te verharden. Maar geef toch een inkeer en een bekering, een herleving. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 135 en daarvan het 12e vers is onze slotzang. Sion loof met een dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. 135 vers 12. Thank you. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.